Gemeente, eerst nog een enkele mededeling, wellicht ten overvloede, omdat die wellicht ook op de zondagsbrief staat. Maar voor wijk 5 is na de dienst vanmorgen gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal. Dus dat geldt voor wijk 5. En dan zijn de collecten vandaag bestemd voor de diaconie, voor de kerkelijke kassen, met name de emeritiekas, en tenslotte voor het bouwfonds. De schriftlezing in deze ochtenddienst is genomen uit Kolossenzen 2, het hele hoofdstuk. Kolossenzen 2. Ook nu belijden wij dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, door samen te zingen Psalm 139, vers 2 en 9. De psalm die gaat over Gods alwetendheid en Gods trouwe zorg daarin. 139 vers 2, geomringt mijn gaan, mijn liggen. En vers 9, gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. 2 en 9, Psalm 139. Ook vanmorgen worden wij geplaatst voor de spiegel van Gods wet om te leren zien hoe het ervoor staat met ons. Wij zijn schuldige mensen, zo zegt de wet ons. Maar de wet wil ons ook als een tuchtmeester tot Christus drijven. En de wet wil ook een richtsnoer zijn voor het nieuwe leven tot Gods eer. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen Psalm 73 vers 1, pardon, 73 vers 14, 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73 vers 14. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vatte deze 10 geboden aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we dan nu, gemeente, zoals gezegd, de schriften openen in het Nieuwe Testament en wel bij Paulus' brief aan de Colossenzen. En we lezen hoofdstuk 2, Kolossenzen hoofdstuk 2. En dan lezen we Gods woord hoe dat tot ons gekomen is via de apostel Paulus. En hij schrijft daar, want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degene die te Laodicea zijn, en zovele als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom van de volle verzekerdheid van het verstand, tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En ik zeg dit, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdend en ziend uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnd daarin met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vlezes door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevend, uitgewist hebbend het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbend. En de overheden en de machten uitgetogen hebbend, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordeelde in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten, welke zijn een schaduw van de toekomende dingen. Maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijn door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudend, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnd opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus aan de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen van mensen, welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu eerst samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Voorbeden doen, dankzegging doen. Wij doen voorbeden voor zuster J. Bosma van der Ploeg van de Nachtbouwooglaan. Zij wordt deze week opgenomen voor een operatie. We willen de Heere danken voor broeder Bos, die teruggekomen is uit het ziekenhuis na een rugoperatie. We danken de Heere voor zuster Hardeman, die ook weer thuis mocht komen, nu bij familie verblijft. We danken voor broeder Jansen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we danken de Heere ook voor de geboorte van Matthijs Victor. Thijs is zijn roepnaam. Hij is het zoontje van broeder en zuster Groen Kemp van de Gladiolenstraat. Laten we de Heere samen bidden en danken. Grote Heere die in de hemel woont, schepper van alle dingen. U die zelfs ook onze herschepper wil zijn, want het is er niet best op, Heere, sinds de zondeval in het paradijs. En elke dag merken we dat weer. Wat is er veel gaande in deze wereld? Wat is er veel gaande in ons leven? Wat is er veel gaande in de kerk, in de staat, in de economie? Deze wereld zucht en steunt, piept en kraakt in haar voegen. En nu horen we vanmorgen dat u niet alleen schepper bent, maar ook herschepper. U maakt alle dingen nieuw. En dat is in de kerk al te merken. Dat is te merken in mensenharten, in mensenlevens die getrokken worden tot u, die gewonnen worden voor uw dienst, voor uw wet, voor uw wil, die zicht krijgen op wat het betekent u lief te hebben boven alles en het naaste als zichzelf. Heren, dat is heel wat, die herschepping. Maar wij kunnen er niet zonder. En daarom smeken we u vanmorgen, nu we zo hier rustig en vreedzaam in de kerk zijn, of meeluisteren via kerktelefoon of internet of hoe dan ook, wilt u uw herscheppend werk voortzetten vanmorgen. Dat we het mogen merken dat onze wil, ons verstand, ons gevoel onder het beslag komt van uw woord en van uw geest. Dat we tot rust komen na een periode misschien wel van vakantie, maar ach heren, wat kan die soms nog veel drukker zijn dan een reguliere week. Geef dat we innerlijk tot rust mogen komen. Dat onze lichamen tot rust mogen komen. Dat onze ziel rust vindt in en op Christus en zijn werk. Laat het zo een echte nieuwtestamentische Sabbat mogen zijn. Een zondag, de eerste dag van de week, die begint met rusten. Heren, wij zijn zo onrustig vanuit onszelf. En onrustig zal ons hart blijven totdat het rust vindt in u, o God. Wilt u dat dan schenken? Want vanuit onszelf komen we er niet. Vanuit onszelf blijven we maar in dat slavenhuis van Egypte. En dan moeten we maar tichelstenen pakken. En zelf maar aan de slag om iets te maken van ons leven. Om er iets te zijn voor u. Maar Heere, voer ons eruit. In die grote exodus door de woestijn. Langs de oases. Naar het Jeruzalem dat boven is. Heere, u kent ons precies. We hoeven geen masker op te houden voor u. En als we dat doen, heeft het ook geen zin. Want u kijkt er doorheen. U doorgrondt ons zitten en ons staan en ons neerliggen, zoals we gezongen hebben. Heere, wilt u ons aanraken en zo uw nabijheid schenken en uw zegen geven, dat we het merken. Hier wordt de rust gevonden. Hier komt een opgejaagd mensenkind tot rust op de werkvloer van de geest in het huis van God, in de gemeente, onder het woord. Heren, wilt u onze jonge meisjes en jonge jongens aanraken? Onze jongelui, ze staan in de hectiek van het leven. Er wordt een geweldig offensief op hen gelanceerd door de Satan. Er is zoveel, maar het is allemaal klatergoud. Het is allemaal schijn, want het houdt geen stand. De dood zet er zijn klauwen in. En de Satan, die houdt ons mooie dingen voor, maar er blijft niks van over. Je kunt er niet mee leven en helemaal al niet mee sterven. Geef dat kinderen en jongelui er al snel achter komen dat uw dienst het echte goud bevat. Dat uw dienst, dat die nooit vergaat. En dat er niets beter is dan vroeg u te zoeken en te vinden en u te volgen. Geef dat ook aan onze ouderen. Al zo lang in de kerk misschien. Misschien klagend omdat hij of zij eigenlijk nooit echt ervaren heeft de kracht van het evangelie. Of dat die ouderen misschien opgesloten zit in een bastion van leerstellingen. God moet het doen, maar ondertussen zijn of haar hart er buiten houdt. Heere, komt u dan over, doorbreekt alle mitsen en maren en wilt u ons maar volgieten met uw woord en uw geest en laat het zo een echte oase mogen zijn vanmorgen voor jong en oud. We willen u hartelijk danken, Heere, en bidden. We willen bidden voor zuster Bosma van der Ploeg. Ze wordt opgenomen deze week voor een operatie. Heere, dat geeft vaak zo'n spanning, zo'n onrust. Hoe zal het gaan? De narcose, uit de narcose. Word ik nog wel wakker uit de narcose? Hoe zal het gaan? Heere, geef dat ze het weet te beoefenen. Namelijk dit, haar leven in uw handen te leggen. En Heere, dan valt het toch nooit tegen. U zelf hebt het gedaan, Heer Jezus. In uw handen beveel ik mijn geest. Toen u die oude psalm bad, geeft het onze zuster dat ook in de praktijk mag brengen en niet beschaamd uitkomen. We willen u hartelijk danken voor zuster Hardeman, die weer thuis mocht komen en nu bij haar familie is in Aalten. Zegen haar. Geef dat de knie mag herstellen als ze gaat revalideren. We bidden voor broeder Bos en danken u met name voor hem. Nu hij weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Wat is het goed om weer thuis te zijn. We denken aan broeder Jansen. Ook voor hem danken we u dat hij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook al zijn er nog zorgen en is er zwakte nog van het lichaam. We willen u danken voor nieuw leven. Dat u gegeven hebt in Matthijs Victor van broeder en zuster Groen Kemp. Heere, geef dat hij in Christus die jonge Matthijs een echte victor mag zijn, een overwinnaar. Omdat hij delen mag in de overwinning van u. Toen u riep, Heere Jezus, het is volbracht. In hem, in u, zijn we toch meer dan overwinnaars, meer dan victores. Heere, wilt u dat jonge leven beschermen, bewaren. En als de zondag van de doop nabij komt, geef dan ook een diep verlangen en een diep geestelijk inzicht in wat u zegt en doet in de doop voor ons en onze kinderen. En wilt u Thijs en zijn ouders zegenen in alles. We denken aan hen die verlangen naar kinderzegen, maar die niet kregen. Wat kan dat ook bij de afkondiging van de geboorte van nieuw leven weer een pijnscheut geven. O God, ook dat willen we in uw handen leggen. Wilt u uw zegenende handen over ons uitbreiden? We bidden ook voor onze predikanten, dominee Klomp, nu hij alweer enige tijd thuis mag zijn. Wilt u de vooruitgang bestendigen en geven dat hij op uw tijd weer de herderstaf mag opnemen? Wees hem, zijn vrouw en kinderen genadig en nabij. We denken ook aan dominee van der Zwaag, nu er meer dingen op zijn schouders terecht zullen komen. Wilt u hem, zijn vrouw en kinderen gedenken, geef kracht en wijsheid en vreugde bij al het werk. We denken aan de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. Laat dat werk van hen ook tot zegen mogen zijn. En zo wacht alles op u. Heren, we zien maar op, net als die jonkvrouw, die dienstmaagd in die psalm. We zien op naar u, zoals een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Van u moeten wij het hebben. Laat ons niet beschaamd uitkomen. Maak het goed met uzelf. Vergeef onze ongerechtigheden, onze dwaasheid in denken, doen en spreken. Heilig ons leven en hoort u ons uit genade. In Christus. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, ter inleiding ook op de verkondiging, psalm 30 vers 2, 3 en 7. Psalm 30 vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten. En vers 7. Zou in de koud ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof. Psalm 30, vers 2, 3 en 7. Met de hulp van de Heere gemeente hoop ik u vanmorgen zijn woord te mogen bedienen. En de tekst daarvoor vindt u in Colossenzen 2 vers 12a. Dus het eerste gedeelte van vers 12 uit de schriftlezing. En daar lezen we de volgende woorden. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 138, Psalm 138 vers 1 en vers 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. En vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 1 en 4. Geliefde gemeente, het is alweer ruim 100 jaar geleden dat prinses Juliana geboren is. Nou jongens en meisjes, ik denk niet dat jullie veel zegt, maar jullie vaders en moeders, opa's en oma's, die zullen vast en zeker prinses Juliana, koningin Juliana nog kennen. Ze is alweer enige tijd geleden, enkele jaren geleden overleden, maar 100 jaar geleden, of iets meer dan 100 jaar geleden, werd zij geboren. En dat kleine prinsesje, dat later koningin zou worden, dat kleine prinsesje werd toen ook gedoopt. Zoals straks hopelijk Thijs ook gedoopt zal worden hier in de kerk. En de hofpredikant, dokter Gerritsen, die stond toen bij de doopvont. En dat kleine prinsesje werd daar ten doop gehouden. En toen zei dokter Gerritsen bij de doop, nu gaan we Juliana begraven. En jongens en meisjes, je kunt je voorstellen dat al die mensen daar in de kerk wel heel erg opkeken. Juliana begraven, dat kleine prinsesje, ze is net geboren, ze is er net en nou alweer begraven. Kun je dat wel zeggen? Is dat niet heel erg raar? Ik denk dat meerdere van dat gezelschap het toen ook niet erg begrepen zullen hebben. Dat de doop ook dit inhoudt. Begraven worden, dat staat toch in de tekst. Zijnde met hem, met Christus, begraven in de doop. Ook opgewekt, maar ook begraven. Nou, laten we daar nou eens naar gaan luisteren, naar die tekst. Om zo iets meer te gaan verstaan van de inhoud van de doop. Want we zijn al eeuwen bezig als kerken om te verstaan wat de doop inhoudt. En elke keer is dat weer belangrijk om ons daarin te verdiepen en dat op onszelf in te laten werken. Over de preek schrijf ik dan Paulus' onderwijs over de doop als Christusbesnijdenis. Paulus' onderwijs over de doop als Christusbesnijdenis. Vertrouwde drie slag. De aanleiding van dit onderwijs, de inhoud van dit onderwijs en de toepassing van dit onderwijs. Dus aanleiding, inhoud en toepassing van dit onderwijs. Nou gemeente, de apostel Paulus schrijft dus een brief aan de Colossenzen. Dat verwijst naar de stad Colosse, een stad in Klein-Azië wat nu bekend staat als Turkije. Daar in Turkije, tegenwoordig zou ik het niet meer zo zeggen, maar daar in Turkije is een geweldig bloeiende christelijke gemeenschap geweest van vele kerken. En ook in de stad Colosse, daar was een christelijke gemeente door Gods goedheid ontstaan. Alleen het was een gemeente die bestond uit van oorsprong Joden en van oorsprong heidenen. Zo was het in die eerste dagen van de christelijke kerk. De kerk bestond voornamelijk uit Joden en de heidenen, bekeerde heidenen, kwamen erbij. En we kunnen ons dus ook wel voorstellen dat dat Joodse denken best een heel grote plaats behield in die gemeentes van de eerste eeuw. En we hebben er ook het nodige over gelezen. Het was niet het meest eenvoudige gedeelte uit het Nieuwe Testament dat we gelezen hebben. Maar we hebben denk ik wel kunnen oppikken uit de schriftlezing dat allerlei gedachten, allerlei dwaalleringen, ook allerlei Joodse invloeden de gemeente in haar greep hielden. Het gaat over de besnijdenis, het gaat over wat je mag eten en drinken, de spijswetten. Er loopt ook nog iets doorheen van een vreemde, esoterische, geheimzinnige leer over de eerste beginselen der wereld, de filosofie. Ik ga daar nu niet verder op in, maar er is heel wat gaande in die gemeente. En je zou kunnen zeggen dat in de gemeente eigenlijk een bepaalde tendens is gekomen, namelijk die van het wetticisme. Daarom heeft Paulus het in de tekst in vers 12 ook over de besnijdenis en de doop. Vers 11, de besnijdenis, vers 12, de doop. En wat is er aan de hand daar in Colosse? Nou, er is een wettische kracht gaande. Nou, je hebt altijd in de kerk eigenlijk die twee krachten. Aan de ene kant het wetticisme. Dit doen, dat laten, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Houd je aan de spijswetten, houd je hier en houd je daaraan. En aan de andere kant het libertinisme. Leef maar raak, Christus vergeeft het wel. Laat ons maar zondigen, want er is toch genoeg genade. Wetticisme, libertinisme. Altijd weer twee krachten. En beiden hebben ze geen goed zicht op de wet. Het wetticisme ziet niet dat de wet, dat we die mogen doen uit dankbaarheid, uit liefde tot de Here, niet uit prestatiedwang, maar uit de vrijheid, uit het staan in het kindschap van God. En aan de andere kant, het libertinisme ziet niet dat de wet gedaan wordt omdat geloof ook met vruchten gepaard gaat. En moet gaan en mag gaan. Nou, in Colosse, u moet zelf maar uitmaken in hoeverre in uw eigen leven die stromingen van wetticisme en libertinisme een invloed doen gelden, maar in Colosse had het wetticisme een hele sterke vinger, grote vinger in de pap, om zo te zeggen. En Paulus moet dan gaan benadrukken dat de gemeente niet meer onder het juk van de wet hoeft door te gaan. Terug naar het Oude Testament met de sabbatsviering, met de besnijdenis, met de spijswetten. Nee, de gemeente heeft alles in Christus. En die wetgeving van het Oude Verbond is in hem vervuld. Goed, beroepen die dwaalleraars die er zijn in de gemeente, beroepen die zich op de besnijdenis. Zeggen die tegen vaders en moeders, ja, er is nu een jongetje bij jullie geboren in jullie gezin. Nou, dat moet wel besneden worden op de achtste dag. Zo zeiden die dwaalleraars dat. Nou, maar Paulus gaat dan zeggen, luister nou eens, Christus heeft voor een veel belangrijke besnijdenis gezorgd. Een andere besnijdenis. En die noemt Paulus de besnijdenis in vers 11. De besnijdenis die zonder handen geschiedt. Ziet u dat in vers 11? Hij zegt tegen de gemeente, in hem, in Christus, bent u ook besneden. Met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Nou, wat kan dat dan zijn? Waar heeft Paulus het dan over? De besnijdenis die zonder handen geschiedt, de besnijdenis van Christus. Wat mag dat nou zijn? Nou, dan moet u ietsje doorlezen en dan komt u bij de tekst, vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop. Daar heeft de apostel dus het oog op. Wie zijn kinderen, zijn zoontjes niet laat besnijden, die moet niet denken dat die kinderen, die zoontjes iets tekortkomen of dat ze iets onthouden wordt. Nee, zegt Paulus, want jullie hebben die andere besnijdenis, de besnijdenis van Christus zonder handen, die zonder handen geschiedt, namelijk de doop. He, jongens en meisjes, in het Oude Testament werden de jongetjes besneden op de 8e dag. He, dat was best, ingrijpend. He. Dat deed de priester met een scherp mes. Werd een stukje weggenomen van de voorhuid. Maar in het Nieuwe Testament, zegt Paulus, is een besnijdenis die zonder handen gebeurt. Zonder bloed dat vloeit. Zonder priester. Zonder scherp mes. En dat is de doop. En Paulus, die onderstreept dat wanneer hij ook verder zegt dat de schaduwen voorbij zijn. Vers 17, al die oud-testamentische regelingen zijn een schaduw van de toekomende dingen. Maar nu is Christus gekomen en nu is dat vervuld in hem. Daar hoeft geen bloed meer te vloeien. Er vloeit nu alleen nog maar water, doopwater. Want het bloed van het offerlam Christus heeft gevloeid. De besnijdenis is vervuld in de doop. Vervuld. En voor die doop smeet Paulus die mooie term, aparte term, maar ook heel mooi, de besnijdenis van Christus. Nou gemeente, hier gaat dus eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier de doop leven als teken van het verbond. He, zoals de besnijdenis vroeger teken was van Gods eis, he, eis van geloof en bekering, en van Gods belofte, de belofte, ik zal u tot een God zijn en u zaad na u. Zo is die andere besnijdenis, die Christus besnijdenis, die doop, dat niet minder. En dat is voor ons denken over de doop dus heel belangrijk. He, altijd weer komen we als kerken van gereformeerd belijden, komen we in aanraking met het baptisme. En dat wil alleen dopen op basis van het geloof van de christen. En dan moeten we als kerken toch weer telkens scherp houden dat het bijbels is om te dopen niet op grond van het geloof van iemand, maar op grond van Gods belofte. Op grond van Gods verbondsbelofte. Ja, dat geldt voor kleine kinderen, dat geldt voor volwassenen die gedoopt worden. Ik heb het vorige gehad om enkele volwassenen te mogen dopen. Ook voor hen geldt, ze worden niet gedoopt op basis van hun geloof. He, van ik geloof nu in de Heere Christus en nu wordt dat als het ware bevestigd door de doop. Dan zou het geloof de grond zijn voor de doop. Nee, Gods belofte is de grond van onze doop. En daarom hoeven we ook niet te wachten totdat onze kinderen volwassen zijn en tot ze geloofsbelijdenis gedaan hebben voordat ze gedoopt mogen en kunnen worden. Nee, het gaat immers niet om wat onze kinderen produceren aan geloof en bekering en wedergeboorte. Dat kun je trouwens niet eens zelf produceren, dat is ook maar een genadegeschenk. Nee, het gaat er in de doop om wat God doet. God verbindt zijn naam aan de naam van ons en onze kinderen. In de doop gebeurt er niks met de dopeling. Jongens en meisjes, als er straks weer dopen zal zijn hier in de kerk, en dat doopwater dat druppelt op het voorhoofd van dat kindje, of van die volwassene die misschien gedoopt wordt, ja, dan gebeurt er niks bij dat kind. Gebeurt er niks bij die volwassenen. Die wordt niet opeens heel veel heiliger. He, soms denk je, was het maar zo, dan had ik ook heilige kinderen. Maar ja, dat is niet zo. Dat is niet zo. Heilig in de zin van volmaakt. Nee, in de doop gebeurt er niet iets met de kinderen, met de volwassenen die gedoopt wordt, met de doopeling, maar in de doop gebeurt er iets bij God. God zegt, ik verbind mijn naam aan de naam van dit kind. Ik schenk mijn belofte en ik doe er een eed bij. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. U, jij, Uw kinderen behoren mij toe en ik wil ze schenken wat nodig is in leven en sterven. Dat is wat er gebeurt in de doop. God wacht niet totdat wij misschien ooit eens een keer gaan vragen naar hem. Maar God begint bij dat prille leven al en zegt, gij zijt mijn, ik heb recht op jou, wat je er ook mee doet later. Of je nou de wereld intrekt, of je nou de kerkdeur achter je dicht trekt en nooit meer terugkomt. Het blijft gelden, ik heb recht op u, ik heb recht op jou. En ik wil schenken wat je nodig hebt. Daarom is het ook zo erg om aan je doop voorbij te leven. Het is een slag in Gods gezicht. God zegt, doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. En als wij dan de deur dicht doen en zeggen van, Heere God, daar heb ik geen zin in. Wat doe je de Heere daar dan? Pijn mee, verdriet mee. En dan roep je ook Gods verbondswraak over je af. Dat is ook een kant. Nou, zo hebben we iets gezien van de aanleiding. Waarom Paulus nou gaat spreken over de besnijdenis van Christus. Dat wetticisme enzovoort. En nu gaat Paulus verder uitleggen wat die doop nou inhoudt. Daar kom ik bij het tweede van de preek. En dat onderwijs van Paulus, dat is niet mals hoor. De doop spreekt een aangrijpende taal. Ik zei het al in de inleiding. De doop betekent volgens vers 12 dat je met hem, met Christus, begraven wordt. En ook met hem opgewekt wordt. Nou ja, wat is dat nou voor een aparte taal? Begraven, opgewekt, doop. Past dat bij de doop van een kindje bijvoorbeeld? Ja, dat past daarbij. De doop zet ons stil bij hele ernstige zaken. De doop zegt ons dat het nodig is om te sterven en begraven te worden en weer op te staan. Dat zegt de doop. Waarom? Nou, omdat ons leven niet deugt. Omdat ons leven van huis uit een doods leven is, een verziekt leven, een verprutst leven, een verzondigd leven. Ja, de Bijbel is helemaal niet positief over ons mens. Is helemaal niet optimistisch. Wil er iets van ons terechtkomen? Wil er echt toekomst zijn voor u en voor jou en voor onze kinderen en voor deze wereld en voor de kerk? Dan moet er iets radicaals gebeuren. Dan moet ons leven compleet nieuw worden. Want je kunt proberen wat je wilt en poetsen wat je wilt, maar elke keer kom je er weer achter dat je leven een doodsleven is. Dat je er niet aan toe komt om God lief te hebben, hè, wat we net gehoord hebben na de wetten. God lief te hebben boven alles. Heer, uw eer, uw koninkrijk, uw naam. Dat centraal stellen. Dan ga het maar eens proberen. Vanuit jezelf. Komt niks van terecht. Je houdt het een half uur vol. Of een halve dag vol. En dan ben je de Heer alweer kwijt en vergeten. En dan ga je weer voor je eigen doelen. En je eigen verlanglijstjes. En je eigen prioriteit. En je naaste liefhebben als jezelf. Nou, ga dat maar eens proberen. Kijk maar eens om u heen. In de samenleving. In de kerk. In je eigen gezin. Mensen, wat een toestand is het om in vrede te leven. Of wordt er bij u aan tafel nooit ruzie gemaakt met de kinderen? Aan het ontbijt al. Nou, voordat je het weet, krabben ze elkaar de ogen uit. En hoe komt dat? Omdat ik onheilig ben als vader. En u als moeder. En wie geeft een reine uit een onreine? Niemand. En dan zegt de doop, wil er nou iets terechtkomen van ons leven, dan is een radicaal nieuwe start nodig. Dan moet ons oude leven het graf in en dan moet een nieuw leven komen. Dat is de doop. De doop is dus niet een zoet ritueel vanuit een roze wolk bekeken, door een roze wolk gezien, liefjes en onschuldig. Nee, de doop predikt, wil er iets terechtkomen van u en jou en mij, dan moet het door de dood heen naar een nieuw leven. Ik had laatst op de kazerne met een militair een gesprek. Een jonge jongen, hij was niet lang geleden had hij zich laten dopen in de Rooms-Katholieke kerk. Hij had geen kerkelijke achtergrond, maar hij was in de kerk geweest bij een gelegenheid. En het had hem zo aangegrepen en hij was daardoor aangetrokken. En hij was zo in die Rooms-Katholieke parochie terechtgekomen en hij was gedoopt. En toch, toen we het over hadden, vond hij het zo moeilijk om dit te aanvaarden. Hè? Die radicaliteit van wat de Bijbel zegt over onze schuld en zonde. En dat het niks wordt zonder genade. Toen zei hij van, ja maar zo erg is dat toch allemaal niet. Dat klinkt zo negatief. Ja, mensen doen wel eens verkeerde dingen. Maar mensen zijn in wezen toch niet slecht. Nou ja, hij had dus nog een hoop te leren. En wij misschien ook wel. Want de doop is zo radicaal. Die haalt een streep door dat denken van, nou ja, het valt wel mee en het komt wel goed. En laten we maar onze schouders eronder zetten, dan wordt het nog wat met deze wereld. Nee, de doop zegt, het is volstrekt hopeloos als je niet door de dood naar het nieuwe leven gaat. Wij doen niet alleen zonde, we zijn zonde. Dat wil zeggen dat we gericht zijn niet op God en onze naasten, maar op onszelf. Ik. En dat komt er ook uit. Dat komt er heel extreem uit. Hè? Ik moet wel eens denken aan die laatste Koninginnedag, weet u nog wel. Daar in Apeldoorn, vlak niet ver van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Daar bij de Naald, waar die auto op die mensenmassa inreed. En ik meen 7 of 8 mensen dodelijk verwond werden en stierven. En heel het land stond op zijn kop. Hoe kan het? Hoe kan iemand dit doen? Ja, maar als je Bijbel kent, dan weet je dat kan. Als God zijn handen aftrekt van een mens, of zich iets terugtrekt, dan is het net alsof alle remmen losgaan. En dan kunnen wij mensen inderdaad tot zoiets komen. Als je denkt over wat er in Hoek van Holland is gebeurd, op dat grote strandfeest, waar een jongen van 19 de dood vond. Waar mensen helemaal wild zijn, bezeten door drugs en alcohol. En dan alle grenzen overgaan. Dan kom je er ook weer achter. Dat het vanuit de mens zelf niks wordt. Maar ja, dat zijn de extreme dingen. Maar laten we eens kijken naar het kerkelijk leven in Nederland. Wat zit er ook veel vlees bij? Wat zijn er scheuringen? Wat zijn er een ruzies geweest in de kerkgeschiedenis om je te schamen? Ja, en ik krijg dat allemaal over me heen op de kazerne. Dan zeggen ze van, jij bent zo'n protestant, moet je eens kijken hoeveel kerken er zijn. En dan moet ik nog zeggen, je hebt gelijk ook. En vaak zitten we er helemaal niet mee. Dat er liefde ontbreekt, dat we elkaar veroordelen. Misschien hier ook wel in Veenendaal. Oh, die gaat naar die kerk, die gaat naar dat kerkje. Ze zijn toch anders daar. En de liefde is zoek. Komt eruit wat erin zit. We zijn zo eigenzinnig op onszelf gericht. Hè? Luther zei dat. Zonde is dat je in jezelf gebogen bent. Dat je jezelf op het oog hebt. En genade breekt dat nou open. Dat God en de naaste in het zicht komen. En de doop wijst erop. Dat moet er nou gebeuren. Dat je sterft aan je oude ik en er een nieuw leven openbaar komt. Een leven van God uit. De doop laat dat zien. Nou jongens en meisjes, ik was laatst nog, las ik in een boek nog hoe dat ging vroeger. Ook in de tijd van de reformatie wel, maar ook in de oude kerk helemaal aan het begin. Dat grote mensen, maar ook kinderen, werden ondergedompeld. In een soort wasbekken. En dat is eigenlijk prachtig, hè. Dat kan in onze kerken ook, hè? Ons doopformulier spreekt erover, onderdompeling of besprenging. Uit praktische redenen gebruiken wij de doop door besprenging, maar eigenlijk is die onderdompeling wel prachtig. Hè? Want als zo'n kind of zo'n volwassene ondergaat, dan laat dat zien dat hij of zij begraven wordt in het watergraf. Hè? Begraven in de doop, zegt de apostel in de tekst. Dat moet er gebeuren. Je moet het watergraf in. Je moet sterven aan je ik. Anders komt het namelijk niet goed tussen God en mij, God en u. Anders komt er geen wedergeboorte en bekering en geloof en heiliging. En gelukkig hebben wij de doop, jongens en meisjes, gelukkig werd dat kind niet een half uur onder water gehouden. En dan zou het sterven, stikken. Nee, even onder water en dan weer eruit. Zo'n kind hoeft gelukkig niet te sterven in dat doopwater. Want dat heeft iemand anders gedaan. Iemand anders is gestorven. Christus, hè? Staat er ook in vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop. Christus is de dood ingegaan. Christus is gestorven. Plaatsbekledend in onze plaats. Hij heeft echt en werkelijk de dood geproefd. En de toren van God geïncasseerd. En ons vleeselijk bestaan gedragen aan het kruis in het graf. En de apostel die bedoelt nou dus te zeggen, kijk eens, met de doop is het zo dat je als het ware met Christus begraven wordt. Zoals Christus het graf is ingegaan, zo moet nu ook jouw vlees het graf in. En zo gaat jouw vlees het graf in. Met hem begraven in de doop. Heel stellig zegt de apostel dat, hè. Hij houdt geen slag om de arm ook. Hij zegt niet van, nou ja, de uitverkoren mensen, die zijn met Christus begraven in de... Nee, dat zegt hij niet. Hij spreekt tot die gemeente. U bent met hem begraven in de doop. Het is een doopfeit. En dat betekent dat ons oude vlees geen bestaansrecht meer heeft, dus. Dat het principieel omgebracht is en moet worden. Dat je je thuis niet meer zult vinden in de zonde. Dat wil de doop zeggen. Dat wil de doop zeggen. En waar de dood is ingetreden, daar heeft de wet geen zeggenschap meer. Kijk, als iemand veroordeeld is tot het betalen van een boete. En je bent door een rood stoplicht gereden en je moet, wat zal het zijn, 150 euro betalen misschien. Maar iemand komt onverwacht te overlijden, dan kan die straf niet meer ten uitvoer gelegd worden. Dat is bij de doop ook zo. Als je de dood bent ingegaan in het waterbad van de doop, dan vervalt de straf. Dan is die straf afgewenteld op Christus. En als die dopeling het water uitkomt, dan mag het nieuw leven aanbreken. Opstanding uit het watergraf. Een schoongewassen leven. Een leven dat toekomst heeft, omdat het vanuit God komt. Staat er toch in vers 12? Begraven in de doop, maar ook met hem, met Christus, opgewekt. Daar gaat het dus ook over in de doop. De doop. Laat ook zien van, kijk, hier ligt nou de hoop. Hier ligt nou de toekomst. Voor ons, voor onze kinderen, voor onze kerken. Voor deze aarde en wereld. Het nieuwe leven. En weet je jongeren, dat leven, dat kun je wel proberen te vinden in allerlei dingen. In de kicks en in de uitdagingen en zelfs, ik weet niet of je daaraan zit hoor, maar zelfs ook in de drugs. En het ellendig is dat je daar altijd een kater van overhoudt. Als je het leven zoekt buiten Christus, dan zijn het allemaal van die kortstondige oppeppers, van die kortstondige kicks, waarna de kater invalt. En dan moet je weer opnieuw. Dan moet je weer een nieuwe uitdaging zoeken, weer een nieuwe hobby zoeken, weer een nieuwe liefhebberij zoeken, weer een nieuwe uitdaging zoeken. En zo hijg je maar door, onrustig is je hart, totdat het rust vindt in u, o God. En zonder dat leven vanuit Christus, ja, dan blijft het ook maar rommelen in deze wereld. Oorlog, onderdrukking, corruptie, misdaad, vervolging. We komen er niet uit. Het is niet goed en het gaat niet goed met ons mensen en deze laatste wereld. En dan zegt de doop, dit is de weg waarlangs het goed zal komen. sterven en opstaan met Christus. Een brandschoon, een nagelnieuw leven waarin God centraal staat. Ik weet niet hoe dat met u is, maar daar kun je soms wel erg naar hunkeren, hè? In deze donkere, dode, dorre wereld, waar we rennen van de ene crisis naar de andere crisis. In ons bestaan waar zoveel gaande is, waar zoveel kapot is ook. In de gezinnen, in de huwelijken, in de relaties tussen ouders en kinderen. Waar zoveel zorg is en ziekte is en rouw is. Wat kun je hunkeren naar de herschepping? Of hebt u dat nooit? Naar die nieuwe wereld waar God de tranen afdroogt. En de doop zegt, denk erom, die komt. God maakt alle dingen nieuw. Te beginnen bij het doopvond al. Te beginnen bij het doopvond al. Daar spreekt hij van nieuw leven voor ons en onze kinderen. Voor deze oude, krakende, piepende wereld. Dan zit er iemand in de kerk die zegt van, dominee, ik heb vroeger goed catechisatie gehad. Maar zo kunt u dat toch allemaal niet zeggen. En dan kom ik bij het derde van de preek, bij de toepassing van dit onderwijs. Want misschien zegt u wel van, dominee, als ik nou naar u luister, dan lijkt u wel Rooms. Want ja, de Rooms, die zeggen dat inderdaad, hè. Als je gedoopt bent, dan is het goed. Ik herinner me eens dat heel wat jaren geleden er een demonstratie was op het Binnenhof. En ik moest daar zijn. En ik kwam iemand tegen die protesteerde tegen de abortuswetgeving die toen niet lang geleden was ingevoerd. En ik raakte in gesprek met die man en hij vertelde dat hij Rooms-Katholiek was. En toen vroeg ik ook aan hem van, maar hoe word je dan zalig? Hoe wordt u dan zalig? En toen zei hij, door het doopsel. Door het doopsel. Ik ben gedoopt en dan komt het goed. Ik ben gedoopt en dan komt het goed. Zit dat er nou eigenlijk ook niet in? In wat de apostel Paulus zegt. Hij zegt dat zomaar tegen die gemeente daar in Colosse. U bent met hem begraven in de doop en met hem opgestaan. Paulus, bent u soms Rooms? He, of gelooft u soms dat de doop automatisch ons en onze kinderen zalig maakt? Is dat nou allemaal waar? Sterven en opstaan met Christus, zonder meer. Nou, Paulus wist ook heus wel hoe de dingen in elkaar staken. En hij wist ook wel dat verbondskinderen niet zomaar automatisch na de doop de Heere dienen. Soms denk je, was het maar waar, maar zo is het niet. Zo is het niet. Weet u, als Paulus spreekt over de doop, dan doet hij dat op een gelovige wijze. Dat is eigenlijk de sleutel hier. Hij zegt dat ook in vers 12, met hem begraven en opgewekt in de doop. En dan zegt hij erachter, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus je krijgt er alleen zicht op dat heerlijke van de doop, op dat radicale van de doop. En je valt alleen voor wat de doop je predikt, namelijk dat je moet sterven aan jezelf om nieuw leven te vinden. Daar val je alleen voor vanuit het geloof. Daar gaat het dus om. Het gaat dus om dat wij en onze kinderen de doop gelovig leren verstaan. Dat wat aangeboden wordt in de doop, de dood van onze oude mens en het leven van onze nieuwe mens, dat we dat geloven gaan omhelzen. Amen gaan zeggen op onze doop. Maakt dat de doop minder waard? Nee, want vanuit Gods kant staat het aanbod. Hij biedt Christus aan. Hij wil zijn dood en zijn opstanding ons ten goede laten komen. Hij heeft de geest gegeven, zodat we onze doop kunnen leren verstaan door zijn werk. Alles brengt God mee om de doop te verstaan en de vrucht daarvan te genieten. Alleen weet u, er is maar één weg waarlangs je dat allemaal ontvangt. En dat is de weg van het geloof. Er is geen andere weg. Niet de weg van de mystiek, van ik voel wel eens wat. Niet de weg van het intellect, ik weet toch heel goed hoe het in elkaar steekt. Maar de weg van het geloof. En dat je zegt van, Heere, ik heb dat nieuwe leven nodig. En ik weet dat ik moet sterven aan mijn oude ik. Heere, werk uit, schenk wat u in de doop mij verkondigt. En zo zet de doop heel ons gemeentelijk leven op scherp. De doop zegt, ik ben niet meer van mezelf. God heeft recht op mij. De doop zegt, ik moet sterven aan mezelf en nieuw leven uit God ontvangen. De doop zegt, God wil mij leren omhelzen wat hij in de doop mij aanbiedt. En zo worden we in een heilzame spanning gebracht. God wil geven wat hij ons in de doop aanbiedt. En gemeente, daar komt het nou eigenlijk op aan. Dat we de doop leren verstaan vanuit het geloof. En dat is natuurlijk de vraag dan. Hè? Dat de doop niet meer een discussiestuk is. Ik ben vroeger erg opgevoed en de ouderen hier zullen dat wel herkennen vanuit de geschiedenis rondom dominee Kok. Ik ben erg opgevoed met twee verbonden, drie verbonden. Daar ging het over op catechisatie. Ik denk dat de jongelui dat niet meer zo bekend voorkomt. Maar dan wordt de doop een discussiestuk. Tegenwoordig heb je veel de discussie met de baptisten. Geloofsdoop of beloftedoop. Maar zolang het een discussiestuk blijft, leven we er niet bij en leven we er niet uit. En dan komt het erop aan vanmorgen dat we tot onszelf en tot God inkeren met onze doop. En zeggen, Heere, schenk me dat nieuwe leven. Of Heere, breng die oude ik van mij toch te gronde. Want ik worstel er zo mee met dat oude vlees van mij. Of dat je zegt, Heere, ik heb er eigenlijk zo bitter weinig van begrepen van het evangelie. Ik heb er ook niet eens zin in om u te dienen. Maar Heer, u hebt me laten dopen. U wil dat nieuwe in mijn leven werken. Nou, dat je ermee inkeert tot jezelf en tot God. Laat dat nou de uitwerking mogen zijn. En dat je zo ook een grond hebt om te bidden voor uw kleinkinderen. Voor uw kinderen, voor uw achterkleinkinderen. Misschien al lang afgehaakt. Maar dat je zegt, Heere, geef nu wat u ze beloofd hebt. Ook in de doop. Sterven aan jezelf. Opstaan in een nieuw leven. De doop verkondigt ons dat God herschepper is. Dat hij het oude nieuw maakt. Dat niet de Satan en de dood en de ellende in deze wereld het voor het zeggen hebben. Maar dat het heen gaat naar een nieuw leven. Naar een nieuwe schepping. En wat komt het erop aan, gemeente, dat wij daar persoonlijk in delen. Dat we ook uitzicht hebben op die herschepping. Op dat nieuwe leven dat hier en nu al begint. Wat is dat heerlijk, hè? Als je ouder wordt en de aardse tent wordt afgebroken. De ogen willen niet meer en de benen willen niet meer. En je wordt wat dovig en je merkt het wordt er niet beter op. Dat je dan uitzicht hebt en zegt, Heere, u gaat dat nieuwe straks geven. Wat heb je dan een toekomst hebben? En wat is het heerlijk als je jong bent en je geniet van de dingen die de goede God je geeft. Maar dat je ook weet, het gaat om dat nieuwe dat God geeft. Wat nooit overgaat. Je jeugd gaat over. Je jeugd verlept, je schoonheid gaat voorbij. De bloem knakt en men kent haar plaats niet meer. Maar het woord van de Heer, wat hij in de doop laat onderstrepen, dat blijft tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Zo hebben we met de kerk van alle eeuwen en Israël voorop die oude psalm weer overgenomen, in de mond, op de lippen. En hebben we gepleit op u en op uw werk en op uw belofte. U bent de bron van het leven. O God, geef dat niemand van ons losgescheurd blijft van u de levensbron. Maar dat we verbonden mogen zijn aan u in en door uw Zoon, door het werk van de Geest. Heere, geef dat we onze dood mogen leren verstaan. Erbij leven, eruit leven, niet naar het water als zodanig, maar naar u, de God van onze doop. Wilt u de dingen op hun plek brengen? U weet hoe we daarin staan en erbij leven. Misschien denken we er nooit aan onze doop. Misschien maken we ons er erg druk aan om, alsof het een discussiestuk betrof. Maar leer ons om op een geestelijke manier de vruchten te plukken van onze doop. Ermee tot u en onszelf in te keren. En het te verstaan en erbij te leven. En ons erin te verheugen dat de doop ons spreekt dat ik gelukkig niet meer het eigendom van mezelf ben. Maar dat ik het eigendom ben van Christus. Die het nieuwe leven in mij uitwerkt. En dat nog hoogten, nog diepten, nog machten ons en mij kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Geef dat het fundament en de richting van ons leven mag zijn. Zodat we geen mensen zijn die bij het minst of geringste in de paniek schieten. Maar dat we gefundeerd zijn op u, de God van ons leven, de God van onze doop. Er zijn misschien ook mensen bij ons die niet gedoopt zijn. Die om wat voor reden dan ook hier in de kerk zijn of meeluisteren. Heren, dan hebt u toch ook hen willen opzoeken door deze dienst in de verkondiging. Wilt u dan ook geven, dat verlangen, om ook dat kenmerk van de Nieuwtestamentische gemeente te dragen. De doop. En wilt u dan de dingen op hun plek brengen. We gaan naar huis, o God. U weet welke gedachten we met ons meedragen. Wilt u ons bewaren? Ons onder de schaduw van uw vleugels nemen? Als we ons eenzaam voelen? Of als we er tegenop zien om een leeg huis te betreden straks? Wilt u ons dan voor zijn en achter ons aankomen? Zodat we niet alleen zijn, maar met u gemeenzaam. Breng ons vanmiddag weer getrouw samen en laat deze zondag mogen uitlopen tot de eer en de aanbidding van u. En onze troost en onze zaligheid. In Christus bidden we dat. Uit genade. Amen. Laten we als slotzang zingen, Psalm 143, vers 10. 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.